Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Welkom allemaal bij de alweer 16e aflevering van de Polygon Seahorse podcast. Ik ben Glenn de Wilde, ik ben de host van de Polygon Seahorse podcast. En vandaag hebben we een gast te gast in onze podcast. Niemand minder dan Tom Schiets van Scuba Technics. Wie is Scuba Technics? Dat is een team van gepassioneerde duikers die als visie hebben om duikers op een veilige en juiste manier te laten omgaan met hun persluchtcilinders. Scuba Technics doet onderhoud van kranen en van persluchtflessen. En daar valt heel wat over te vertellen, hè, Tom. Welkom in onze podcast. Dank dat je aanwezig wilt zijn voor deze aflevering. Scuba Technics, vertel eens, hoe is dat ontstaan, Scuba Technics?
Ja, dat is eigenlijk een wat dat je op de website ook gelezen hebt, hè, een beetje een gepassioneerd verhaal. Ik ben op een gegeven moment instructeur geworden. Ik heb een hele duikcarrière doorlopen. Begonnen bij Nelos, dan doorgegroeid INTD, wat meer technisch gaan duiken. Zelf instructeur geworden. En eigenlijk is het besef toen gekomen dat er op de markt een beetje een tekort was aan een goede service van kranen en flessen. Je kunt op heel veel plaatsen je flessen laten keuren, maar daar stopt het dan ook meestal. Heel veel van onze collega's die doen wel een keuring van een fles, maar bijvoorbeeld intern stralen als er roest is of zo, dat doen ze niet. Of kranenservicen, wat in C wettelijk niet verplicht is, maar toch wel aan te raden om te doen, want daar zullen we straks wel even op terugkomen. Dus dat wordt niet gedaan. Ik merkte dat er op de Belgische markt één of twee van onze collega's daar wel op een correcte manier mee omgingen. En voor mij was het echt zoiets vanuit de passie van... Ik voelde dat er een tekort was, dat mensen zich eigenlijk niet bewust waren van de gevaren die eigenlijk verbonden zijn aan die duikfles die op je rug hangt, waar 200 of 300 bar aan perslucht in zit. Dus voilà, en daarom zijn we eigenlijk gestart met de zaak. En ondertussen toch ook al een goede 4 jaar bezig.
Klopt. Had je een achtergrond in die techniciteit van keuringen of onderhouden van? Of heb je daar eigenlijk door er gepassioneerd zelf mee bezig te zijn als duiker, daar eigenlijk in gegroeid op die manier dan?
Ja, voilà. Ik heb wel een beetje een technische achtergrond. Ik heb beroepsmatig ook altijd technisch bezig geweest met van alles en nog wat. Dat gaat van elektriciteit tot mechaniek. Een kraan onderhouden is niet echt rocket science. Als je twee rechterhanden hebt, om het zo te zeggen, dan lukt dat wel voor iedereen. Als je een klein beetje verstand hebt en technische feeling, je moet daar geen ingenieur voor zijn om dat bij wijze van spreken een kraan uiteen te halen, die te kuisen en die terug in elkaar te steken. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, is het eigenlijk allemaal niet zo moeilijk. Het is vooral tijd dat er natuurlijk inkruipt. En dat is zo'n beetje mijn verhaal. Hè. Vanuit die technische achtergrond daar eigenlijk mee beginnen experimenteren. Links ergens wat geïnformeerd van hoe zit dat hier nu eigenlijk in elkaar. Zelf wat beginnen te knutselen is het niet echt, maar toch wel wat beginnen experimenteren in het begin. Hoe kunnen we dat hier nu op een correcte manier aanpakken? Ook geïnformeerd bij professionals. Bijvoorbeeld bij fabrikanten van oorringen. Hè. Dat is ook zo... een onwetendheid bij heel veel mensen, hè, maar daar zit toch wel wat techniciteit achter een simpele o-ring. En vooral heel veel geïnformeerd en dan zo eigenlijk erin gevlogen.
Hè. Ja. Dus als ik het goed begrijp, eigenlijk vanuit die passie en dan zelf gaan leren en proberen. En, nu, het is echt wel een kraan onderhouden. Dat is op zich allemaal niet zo'n rocket science. Dat zou je eigenlijk als duiker makkelijk zelf kunnen doen. Maar toch lijkt mij dat het iets is dat veel duikers een beetje schrik van hebben. Van ja, een kraan op teen halen, dat kan allemaal wel misschien niet zo moeilijk zijn. Maar wat zijn de juiste handelingen die je moet doen om die kraan zuiver te maken? Met welke producten kan ik en mag ik daarop gaan werken? En dan uiteindelijk, op het einde van het verhaal, moet de kraan ook terug in elkaar gestoken worden. En ja, ik denk dat heel veel duikers daar toch wel een beetje schrik van hebben. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe een kraan geserviced moet worden, waar je moet op letten?
Wel, terecht dat heel veel mensen daar schrik van hebben natuurlijk. We zijn hier aan het spreken over materiaal dat op 300 bar staat. Hè. En ik wil nog even de nadruk leggen op het gevaar daarvan. In de wetenschap dat 30 bar dodelijk is. Dus van het moment dat er 30 bar in je fles zit en er gaat iets mis, is de kans heel groot dat je dood bent. Sommige flessen bevatten 300 bar, dus dat is 10 keer dodelijk. Ja, daar moet ik geen tekeningen bij maken.
Nee.
Dus ik zeg hier niet dat iedereen zomaar een kraan kan beginnen onderhouden die er het idee van heeft van oké, we gaan er hier eens aan beginnen. Nee, het is een beetje, je kunt het een beetje vergelijken met een auto. Hè. Niet iedereen begint ook aan zijn eigen auto te knutselen. Olie verversen, dat lukt nog wel. Maar als je echt moet beginnen onderdelen te vervangen, ja, dan gaat het beter naar een gespecialiseerde dealer.
Klopt.
Die weet waar hij mee bezig is. Maar er zijn ook mensen die zelf aan hun auto onderdelen vervangen. Batterijen, weet ik, whatever. Hè. Als je een beetje technisch aangelegd bent, je hebt er feeling voor, je informeert je op een goede manier. Ja, dan zou in principe iedereen dat kunnen. Hè. Maar iemand die niet die een technische achtergrond heeft of zich niet correct geïnformeerd heeft, ja, stapt eerder naar iemand die daar wel in gespecialiseerd is, uw duikwinkel of iemand die echt specifiek, zoals wij, puur gefocust is op dat onderhoud en die keuring.
Ja. Is het zo dat wij als duiker rechtstreeks bij jullie terecht kunnen? Of werken jullie uitsluitend samen met duikwinkels, duikcentra om herstellingen of onderhoud te laten uitvoeren?
Ja, wel, eigenlijk hebben wij een partnernetwerk uitgebouwd in België, een klein beetje, waar dat wij met de meest gekende duikwinkels in Antwerpen en Limburg wel samenwerken, omdat dat ook een beetje onze actieradius is. Dus minder richting Oost- en West-Vlaanderen en Wallonië, iets minder. Ik ga ook meestal de particulieren die rechtstreeks naar mij komen proberen te dirigeren in dat partnernetwerk. Waarom? Wij hebben zelf eigenlijk geen winkel. We willen dat ook niet echt, omdat we dan aan het concurreren zouden zijn met onze eigen klanten eigenlijk, die wel winkels zijn. Dus dat willen we eigenlijk niet. Daarom dirigeren we ook die particuliere klanten richting dat partnernetwerk eigenlijk. Maar natuurlijk, ja, als er mensen rechtstreeks met ons contact opnemen die niet in de buurt van een van onze partners zitten, ja, dan gaan we die natuurlijk wel verder helpen. Hè.
Ja.
Wat dat we ook heel vaak over de vloer krijgen, zijn natuurlijk duikclubs. We hebben heel wat duikclubs in België die heel actief duiken en die ook wel op een correcte manier omgaan met hun materiaal. Vooral hun eigen clubmateriaal, maar ook het materiaal van hun leden natuurlijk. En die dan ook met ons contact opnemen om hun eigenlijk een beetje te begeleiden met het keuren en het onderhouden van al dat materiaal.
Ja. Om even terug te komen op de kranen. Wat is aanbevolen om de zoveel tijd een onderhoud te laten uitvoeren aan kranen. Want uiteindelijk is dat wel iets dat bij veel duikers niet... Als het bewustzijn er niet is bij duikers van... Ja, ook mijn kraan moet geserviced worden. Fleskeuring, daar zou je al van kunnen zeggen... Ja, de meesten beseffen dat, maar ik denk dat daar ook wel nog een vraagteken bij veel mensen is van hoe zit het nu eigenlijk allemaal juist rond die fleskeuring. Maar over kraankeuringen, en ik moet ook eerlijk zeggen... In opleidingen hoor ik daar ook heel weinig over terugkomen. Hè?
Nee, dat klopt. Ik denk dat we daar elkaar redelijk snel gevonden hebben. Mijn gevoel zegt mij ook, en dat is ook deels de reden waarom dat ik daar eigenlijk zo gepassioneerd mee bezig ben. Ik mis in heel veel opleidingen toch wel de nodige aandacht voor dat materiaal. In al die opleidingen, of dat het nu PADI of NELOS of EANTD of SSI, whatever is, ze doen allemaal wel, ze besteden allemaal wel een beetje tijd aan dat materiaal. Ook aan de wettelijke verplichtingen, want een fles, daar is een wettelijke verplichting om die te keuren elke 5 jaar.
Ja.
En om de 2,5 jaar na uw hydrostatische keuring moet ze ook nog eens visueel gekeurd worden. En dan spreken we enkel over duikflessen in dit geval. En daar wordt nog wel net genoeg aandacht aan besteed, ook wat er op het ogief staat en zo, dat wordt allemaal wel eens aangeraakt. Maar dan kranen, daar wordt heel snel over gegaan, hè, want dat is heel simpele mechaniek, maar onder ons gezegd en gezwegen. Als je eigenlijk een klein beetje logisch nadenkt en je kijkt naar het zwakste punt van een duikfles, als ik u die vraag stel, ja, wat is uw eerste antwoord? Dat is de kraan natuurlijk.
Ja, klopt.
Een duikfles as such, dat gaat over een paar millimeter staal, dat dan gegoten is. Een kraan dat bestaat uit messing, wat een zachter materiaal is. Als er ergens iets misgaat, is het meestal met de kraan wel dat het fout gaat. Ja. Nu, verplicht is dat niet. Dat is het spijtige in België. Ja, eigenlijk in gans Europa. Ik denk zelfs in gans de wereld, want ik weet eigenlijk nergens in de wereld wat de kranen verplicht moeten geserviced worden, laat staan dat ze verplicht gekeurd moeten worden. Nu, het is ook een hele moeilijk om een kraan te keuren, want dan zouden die eigenlijk mee op druk moeten zetten. Die flessen worden eigenlijk gevuld met water. Dat ook heel veel mensen weten dat niet. Daar kunnen we misschien zelfs ook even dieper op inzoomen.
Ja.
Maar dus die moeten gevuld worden met water, dan die kraan er terug opzetten. Die kraan zit dan vol water. Allee, dat is allemaal eigenlijk niet zo evident om dat mee te keuren. Maar een service is wel heel belangrijk. Ik lees bijvoorbeeld op heel vaak op fora, ik heb mijn kraan, ik duik al 25 jaar, ik heb mijn kraan nog nooit laten servicen, ik klop die daar zelf af met een hamer en ik klop die daar ook terug op of ik draai die daar handvast op. Ja, dan komt mijn haar op mijn armen dus recht omhoog staan en dan krijg ik een koude rilling in mijn rug. Nu ook weer, trouwens. Ik word daar echt niet goed van. Het is zo dat de fabrikanten van O-ringen, dat wordt ook heel vaak onderschat wat de techniciteit van een simpele O-ring eigenlijk is. Ik denk dat in vorige podcasts ook al wel eens aangehaald is, vooral rond mensen die met fotografie bezig zijn.
Ja, klopt.
Maar er komt toch wel het een en het ander bij kijken bij een simpele O-ring. In principe schrijven de fabrikanten voor dat een O-ring die onder druk staat. En onder druk, dat wil dan zeggen boven de 30 bar, dat die jaarlijks moet vervangen worden. Waarom? Mm-hmm. Die O-ring die staat onder druk, dat blijft eigenlijk geen O-ring, dat wordt eerder een plattering of die zet zich in functie van de ruimte die hem heeft. Maar als gevolg dat die ook gaat, die gaat degraderen eigenlijk, die O-ring, en op den duur valt die eigenlijk uit elkaar. Wat wij heel vaak zien passeren bij ons in de shop, dat zijn O-ringen die eigenlijk geen O-ringen meer zijn. Hè? Dus dat zijn echt platteringen geworden. Of zelfs O-ringen die volledig door het kleinste gaatje waar dat ze door kunnen, gewoon worden doorgeduwd. En dan heb je zo nog een klein beetje, ik weet niet hoe dat ik dat moet beschrijven, maar dat is zo precies zo van die chocolate chips.
Ja, zo ziet dat er dan een beetje uit.
Maar dat is zeker geen een O-ring meer.
Nee.
Dan vragen wij ons ook soms af, hoe kan dat nog dicht zijn? En ja, dat blijkt dan af en toe nog wel eens dicht te zijn, maar ook heel vaak horen we van, dat lekte eigenlijk al een tijdje, want mijn buddy had al een paar keren aangegeven dat er wat bubbeltjes uit mijn kraan kwamen.
Ja,
en dan laten we dat ook zien aan de mensen en dan beseffen ze ook wel plotseling van, dat lijkt een probleem.
Ja.
Nu, elk jaar, zoals ik zei, of zoals de fabrikanten voorschrijven, in sommige gevallen zou ik het wel doen, maar onze ervaring leert ons, als je elke 2,5 jaar samen met de keuring van je duikfles je kraan laat onderhouden, dat is zeker niet te veel.
Okay.
De O-ringen die wij zien passeren, die zijn meestal nog in redelijk goede staat. Sommige al wat beter dan andere. Dat heeft dan ook vooral te maken met de kwaliteit van de O-ringen, want ook daar is een heel groot verschil in. Nog gezwegen van de materialen die beschikbaar zijn.
Ja.
En de hardheid van die O-ringen. Dat is allemaal heel belangrijk. En niet iedereen springt daar op een correcte manier mee om. Ik ga daar nu niet te ver op inzoomen, want dat zou ons te verleiden in dit verhaal, denk ik. Maar daar zijn dus ook nog verschillende kwaliteiten en materialen in te krijgen.
Klopt. Uiteindelijk, een klant komt bij jullie om de kraan te laten servicen. Hoe pakken jullie dat aan? Wat wordt er eigenlijk allemaal gedaan wat houdt het in, servicen?
Ja, dat is een vraag die we heel vaak krijgen. Inderdaad, omdat mensen eigenlijk niet weten wat dat een service van een kraan natuurlijk inhoudt. Mm-hmm. Om een heel plastisch voorbeeld te geven, heel vaak zien we kranen waar dat dan 2 centimeter kalk op hangt. En dan hun ontspanner, die draait er niet zo goed meer in. Hè. Ze hebben er dan al een paar keren met wat olie ingezeten om dat wat beter te laten draaien, of met siliconenvet. Om dat dan toch wat beter te laten draaien. Maar eigenlijk is dat gewoon aanslag van zoutwater, zoetwater, whatever. Als je iets in het water brengt, dan krijg je sowieso een aanslag erop. Die kranen, dat zijn de leukste om te doen natuurlijk. Wat doen wij daarmee? Wij ontmantelen die kraan eigenlijk gans. Dus die wordt van de fles gehaald. Die kraan die wordt dan... alle kleine onderdeeltjes die erin zitten, die worden uit elkaar gehaald. Alle o-ringen worden verwijderd die erin zitten. Daar zitten ook teflonringen in, die worden ook verwijderd. Dan gaat die kraan eigenlijk in een ultrasoonbad. Dat is een beetje hetzelfde procedé als een ontspanner onderhouden. Maar dan wat simpeler, hè, omdat die mechaniek wat eenvoudiger is dan een ontspanner natuurlijk. Gaat dat in het ultrasoonbad met een bepaald zuur daarin. Afhankelijk van de vervuiling die erop zit, 15 minuutjes. Dus dat hangt er een beetje van af. Dat is puur feeling dat we dat doen.
En dat zuur is voor inderdaad die kalk bijvoorbeeld op te doen lossen. En
alle verontreiniging. Alle verontreiniging die uitwendig aan die kraan zit of inwendig in die kraan. Want daar buitenkant zouden we nog kunnen zeggen, we pakken een staalborsteltje of een koperborsteltje en we borstelen dat proper. Maar binnen in die kraan, in die kanaaltjes, kruipt ook vuiligheid in. Dat zet zich ook vast langs de binnenkant. Dat is niet zo geweldig goed voor die kraan natuurlijk. Op den duur wordt dat gatje waar die lucht door moet, dat wordt alleen maar kleiner. En daar breken links en rechts stukjes af die dan mee in uw ontspanner gaan, die eventueel, als dat stof zou zijn, mee in uw longen zouden kunnen komen. Allee, dat wilde eigenlijk niet.
Nee, dat gaat inderdaad wel ver, hè.
Die zaken, ja. Inderdaad, dat is ook zo een bewustmaking die ik vaak gebruik. Dus roest in een fles bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nu op zich, roest is niet echt heel schadelijk. Maar als je een fles hebt die van binnen verroest is en je pompt daar lucht in, dan creëerde je eigenlijk een soort venturi binnenin. Je krijgt een bepaalde ventilatie van binnen, waardoor dat je stof gaat creëren. Ook als je lucht uit je fles haalt, creëerde je daar een bepaalde turbulentie in die fles, waardoor dat de stof eigenlijk gewoon in de lucht mee gaat verplaatsen. Dus dat roeststof gaat zich mee verplaatsen in uw fles en zo mee richting uw ontspanner natuurlijk. In uw ontspanner zit nog wel een filterje in die een heel grote stukje gaat tegenhouden. Maar het fijne stof, dat gaat je gewoon mee inademen. Nu, op zich is ijzer niet zo schadelijk, maar ik ben geen dokter natuurlijk, maar ik kan me niet inbeelden dat op lange termijn roest ademen en dan nog eens op diepte... Ik weet niet dat dat zo gezond is. Dus dat moeten we dan al een tijd vermijden.
Mensen die ijzer tekort hebben misschien, maar... dat is zeker niet de bedoeling.
Maar ijzer is op zich is dat niet echt schadelijk. Maar wat dat de gevolgen op lange termijn zijn, dat weet niemand. Nee. En dan spreken we nog alleen maar van ijzer. Hè, want de vervuiling die wij soms zien... van vullingen of water dat in een fles gestaan heeft. Dikwijls olie van een compressor die mee in de fles gekomen is. Ook de medische paraffine die vroeger gebruikt werd. Sommige flessen bevatten dat nog. Dus binnenin zit daar nog medische paraffine in. En de effecten daarvan zijn wel redelijk sprekend. Op onze Facebookpagina posten we zo ook regelmatig wel eens wat foto's. En dan krijg je zo van die groene kristallen die groeien op de binnenkant van uw kraan. Dat stinkt verschrikkelijk. Dat ziet er ook niet gezond uit. Maar ook dat, daar komt stof van los en dat zeg je ook aan het mee inhouden.
En wat was het van die medische paraffine in de fles vroeger?
Ja, wel vroeger... Vroeger gebruikten ze dat eigenlijk om het roesten tegen te gaan. Dus dan kreeg je aan de binnenkant van je fles een film. Ook wettelijk is dat eigenlijk verplicht om in de binnenkant van je fles een film te hebben. En daarom gebruikten ze vroeger die medische paraffine. Nu, die medische paraffine as such is op zich niet schadelijk, maar in combinatie met water en roest en zuurstof, ja, krijg je toch wel soms rare reacties. Dikwijls nog wat gewoon smeerolie van de compressor erbij in en dan is het helemaal compleet natuurlijk. Mm-hmm. Dan heb je een trimix, hè? Water, olie en roest.
Ja, niet de juiste trimix.
Dan, ja, voilà, niet de juiste. Hè? maar dat zien we dus ook regelmatig, hè? Zo van die groene kristallen of echt blauwe kristallen, die groeien op de binnenkant van de kraan. Gezond is dan.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Ja, om dan terug te komen op die... Want we zijn afgeweken eigenlijk.
Ja. Zeg maar.
Dus nadat die uit het ultrasoonbad gekomen zijn, dan worden die gespoeld. En dan worden die ook nog eens in een ontfitter gelegd. Dus dat is ook weer een speciaal product dat wij gebruiken. Je zou daar bijvoorbeeld aceton voor kunnen gebruiken, maar ja, aceton is dan ook weer niet zo gezond voor je lichaam. Dus wij gebruiken een biologische ontfitter eigenlijk, die ook HACCP gekeurd is. Dus die eigenlijk in de voedingsindustrie mag gebruikt worden. Moest daar ergens een residu van achterblijven, ook al is het verdund, dan is dat totaal onschadelijk voor mens en dier.
Ja.
Dus ook daar zijn we wel redelijk bewust mee bezig, dat op een heel correcte manier gebeurt. Die ontfitter die gaat er dan eigenlijk voor zorgen dat eventuele vetten of whatever die nog binnen in de kraan zouden zitten of op de buitenkant van de kraan, dat die ook volledig verwijderd worden. Dat heeft dan vooral te maken met het zuurstofzuiver zijn van die toestellen. Dan worden die terug in elkaar gestoken, dus al die onderdeeltjes worden weer terug in elkaar gefit. Nieuwe o-ringen en nieuwe teflons, dat wordt allemaal dichtgedraaid en dan ligt dat weer klaar om terug te monteren op de fles eens dat die gekeurd is.
Ja.
Dat is zo wat het procedé van een onderhoud van een kraan.
Zien jullie veel verschil in verontreiniging bij een DIN-aansluiting, van een DIN-kraan, tegenover een kraan met internationale aansluiting?
Nee, qua externe verontreiniging is dat eigenlijk hetzelfde. Een int, dan zit je met dat insertje nog. En achter dat insertje zit wel heel vaak nog wat extra verontreiniging. Waarom? Na een duik, de meeste die spoelen in materiaal wel, of toch de mensen die daar heel bewust mee bezig zijn, die spoelen in materiaal. Maar wat ze heel vaak vergeten, is ook die kraan van die fles te spoelen.
Mm-hmm.
Want in een ontspanner, dat is heel belangrijk, dat weten ze. Dat wordt ook in de cursussen en door de instructeurs heel zwaar benadrukt van spoelt dat en onderhoudt dat, want dan gaat dat een heel leven mee. Ook in de winkels wordt dat heel, heel duidelijk benadrukt.
Mm-hmm.
Maar die fles, dat wordt dan vergeten. Die kraan die op die fles zit, ja, die is even belangrijk als eigenlijk uw aansluiting van uw eerste trap. Dus ook daar spuit er een keer met wat water, met wat zuiver water door. En dat kan u ook alleen maar helpen naar het levensduur van uw materiaal. Maar dus dat is eigenlijk het enige verschil achter die insert, dat daar ook heel gemakkelijk wat extra vuil blijft zitten. Maar voor de rest is de vervuiling quasi dezelfde.
Ja. Kranen die voor flessen gebruikt worden, voor nitrox bijvoorbeeld, hè, dus duikflessen of flessen in het algemeen, waar dat met zuurstof wordt gewerkt, is er een ander procedé rond wordt er dan daar een extra aandacht gegeven? Uiteraard, dat je net ook zei, hè, dat zuurstof veilig maken, dat er geen vetten en olies achterblijven. Wordt er nog iets speciaal anders gedaan of is dat hetzelfde
nee,
procedé eigenlijk?
Nee, niet bepaald eigenlijk. Dat is puur omdat wij het zo doen. Ook onze keuringen, al onze flessen worden gekeurd alsof dat het zuurstofflessen zouden zijn.
Ah, ja. Okay.
En als ik zeg zuurstofflessen, dan wil ik zeggen 100% O2.
Ja.
Ook onze kranen worden op dezelfde manier eigenlijk behandeld alsof dat het allemaal zuurstofkranen zouden zijn.
Ja.
Ik denk dat een aantal van onze collega's die maken wel een onderscheid tussen zuurstofflessen en luchtflessen. Andere collega's doen het dan weer niet. Die trekken ook alles over dezelfde kam. En naar mijn gevoel is dat ook de veiligste manier om daarmee om te gaan. Stelt dat er links of rechts toch iemand thuis gaat partial blenden en dan heeft zijn fles lucht laten keuren en die gaat dan thuis partial blenden, daar 100% in duwen, dan heb je dus echt wel een probleem.
Ja.
En wij weten dat ook niet, hè, want wat bij ons buiten gaat, ja, wij weten ook niet wat dat die klant daar uiteindelijk mee gaat uitsteken, dus dat is een hele gevaarlijke.
Nee.
Qua o-ringen wel, dus de flessen waar dat we zeker van zijn dat het nitrox of zuurstofflessen zijn, daar gaan we altijd Viton gebruiken, hè, dus FKM-o-ringen. Omdat dat ook, dat zijn de zuurstofgeschikte. Alle andere, en dan spreek ik over lucht, gebruiken we EPDM. En waarom gebruiken we EPDM en geen NRB? Dat is ook een klein beetje in diezelfde filosofie van, ja, stel dat er toch iemand is die daar misbruik of in onwetendheid toch partial gaat blenden op een luchtfles, ja, dan zijn dat minstens toch al EPDM-o-ringen die erin zitten en die kunnen ook net iets beter tegen de zuurstof dan een NRB. Ja. Een NRB, als je daar zuurstof een paar keren doorpompt, ja, die breekt in stukken van elkaar. En daar zit hem een heel groot ontvlambaarheidsrisico ook nog eens. Dus daar moeten we wel mee opletten. En bij ons, we hebben geen enkele NRB-o-ring in stok bij ons. Dus dat is allemaal EPDM of FKM. Dus ja, die zijn ook iets duurder natuurlijk dan een gewone NRB-o-ring. Maar we zijn hier aan het spreken over een paar eurocentjes.
Centjes, natuurlijk.
Dat is het risico eigenlijk niet waard, wat mij betreft. En daarom spelen we ook gewoon op veilig. En al onze normale o-ringen, laat het me zo stellen, dat zijn EPDM'en en alles wat zeker zuurstof is, is Viton.
Ja. Nu we het toch over centjes hebben, ik zag op jullie website ook, uiteindelijk, voor het geld hoef je het echt niet te doen, hè, of niet te laat, ik zal het zo zeggen. Dan is het eigenlijk om veiligheid te kopen best wel goedkoop om dat te laten uitvoeren. Hè? Want ik las dat jullie €30 vragen, als ik het goed begrepen heb, voor een kraan te laten servicen. Dat is een kost van €30 op 2,5 jaar. Ja, dan denk ik van daar kun je toch je veiligheid niet voor, en een stuk ook je gezondheid dan blijkbaar, niet voor in het gevaar brengen. Hè?
Dat klopt helemaal. En ik moet u zeggen, ik heb bijna wekelijks een discussie met klanten. Dat gaat dan over de particulieren of over de duiker die ons rechtstreeks contacteert. Ook zelfs met clubs hebben we die discussie bijna wekelijks. Waar het voor sommige mensen echt te veel is om een kraan te laten servicen. De goedkoopste kraan, dat is een enkele kraan. Dat kost bij ons, ik denk, €25, als ik me niet vergis. En de duurste kraan, dat is een dubbelset, dat kost €50. Hè, omdat dat wat meer werk aan is. En dat zijn eigenlijk drie kranen, als je met een manifold zit. En toch zijn er mensen die dat daar willen over discussiëren. Over, laat ons nu zeggen, €50. Ja, als jij je leven aan €50 wilt laten afhangen, dan is dat fine for me. Maar het gaat ook niet alleen over uw leven natuurlijk. Hè, want morgen ga je met je fles naar een vulstation dat bemand is, ergens in een duikwinkel. Ja. Die mensen die sluit je fles aan en er gaat iets mis met je kraan. Die mensen die laat het leven, in een extreem geval, hè, want het is op die manier denk ik nog niet gebeurd in België. Het zal ergens ter wereld ooit al wel eens gebeurd zijn, maar bon. Laat ons hout vasthouden dat het hier in België nooit moet gebeuren. Maar dat vergeeft u eigen nooit. Hè. Vorige week tegen die van een duikwinkel gezegd, nee, je moet mijn kraan niet servicen, die €50, dat is te veel. En een week later, boom. Dat is een hele moeilijke eigenlijk. Maar dat is een discussie die we, bijna wekelijks hebben.
En dat komt gewoon puur omdat daar de verplichting niet is. Het is een aanbeveling eigenlijk, daar komt het een stuk op neer. Te weinig bewust zijn van duikers dat zo belangrijk is, waardoor je daar eigenlijk zo'n soort van discussies krijgt, hè? Want ergens krijgen ze dat dan wel te horen van oké, dat moet misschien wel eens gebeuren, maar ja, dan daar dan €30 tot €50 willen aangeven, dat is dan vaak te veel gevraagd. En zeer bizar, hè? Want ze durven dan wel heel veel geld aan andere dingen uitgeven, aan duikmaterialen, duikuitrustingen, die daar niet die er niet voor zorgen dat je op een juiste of een goede en een veilige manier kunt gaan duiken. Ik vind het een bizar iets. Ik moet ook eerlijk zeggen, het onderhouden van kranen was voor mij ook vrij nieuw, gewoon, gelijk dat we zeiden in het begin van de podcast. Daar wordt te weinig aandacht aan gegeven. En ik denk dat heel veel luisteraars ook wel zoiets willen hebben van wow, dat is misschien wel eens iets dat ik mee moet in mijn planning steken om eigenlijk dat mee samen met mijn keuring van de fles te laten organiseren. Wordt er iets van certificaat gegeven of wordt dat bijgehouden centraal als we bij Scubas Techniek zouden gaan onze kranen of onze flessen gaan laten keuren? Wordt dat bijgehouden? Wanneer, wat? En wordt er iets van een certificaat van gegeven dat die keuring gebeurd is of het onderhoud gebeurd is?
Nee, niet echt. Of toch niks officieel, want ja, er bestaat inderdaad geen wetgeving rond. Hè. Dus wat dat wij wel doen, is wij kleven eigenlijk een stickertje op de fles, waar dat duidelijk op staat van kijk, deze fles en die kraan, die werd geserviced op die en datum en die moet herkeurd worden op die en datum. Ja, voilà. Dat is handig voor de duiker zelf, ja. Want heel vaak op sommige ogieven is het heel moeilijk om te vinden wanneer dat die kraan de laatste, of die fles de laatste keer gekeurd is, en dat ogief zegt natuurlijk ook niks over die kraan.
Nee, klopt.
Dus, en ik weet ook heel goed, en ook in mijn netwerk weten ze heel goed, als er een fles binnenkomt waar dat ons rood stickerje op hangt, dan weten ze die kraan is geserviced en die fles is gekeurd. Mm-hmm. Dus ik plak ook geen stickertjes op een fles waar we alleen de fles keuren. Oké, daar geven wij een officieel attest van BTV mee, waar dat inderdaad instaat van oké, deze fles werd gekeurd op die datum en die is goedgekeurd. Maar that's it, hè, wat dat die persoon daar uiteindelijk mee doet, zelf zijn kraan erop zet, zelf onderhouden, whatever. Daar nemen we natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid voor. Nee. Nu, ik wil het ook niet dramatiseren. Er zijn heel veel mensen in een duikwereld die wel op een correcte manier daarmee omspringen. Die wel hun kraan laten servicen. Anders zouden wij ook geen business meer hebben natuurlijk. Hè. Wij doen etelijke duizenden flessen op een jaar. En dat is bijna altijd met kraan. Een aantal partners van ons, ja, die doen zelf de kranen. En daar weet ik ook 100% zeker van. Als jij morgen in die duikwinkel binnenstapt met je fles, ja, die mensen gaan die kraan wel degelijk doen. Die fles die komt dan naar ons. Wij doen die fles en die gaat dan terug naar die partner die dan terug die kraan monteert, die geserviced is. Ja. Dus daar ben ik vrij zeker van dat er heel veel mensen daar wel op een correcte manier mee omspringen. Maar ja, er blijft een bepaalde categorie van duikers die daar iets lakser mee omspringt. Ik wil dat natuurlijk niet veralgemenen of ik wil daar ook geen stempel op drukken, maar we zien wel heel vaak dat de oudere garde van duikers is die al die het oude duiken nog meegemaakt hebben, die nog bij wijze van spreken gewoon met een fles naar beneden gingen en die rechtstreeks van de 200 bar of toen van de 177 bar ademde zonder een ontspanner daartussen. en dat zo meer die garde van duikers die daar nogal sceptisch tegenover staan, want dat mag allemaal niet te veel geld kosten, dat duiken. Maar again, het gaat hier over uw veiligheid en niet alleen over uw eigen veiligheid, maar ook die van uw buddy, de mensen die met u op de duikplaats zich staan klaar te maken. Allee, als daar een fles in Ekeren op de parking een fles ontploft, of een kraan wegvliegt, die mensen die daar in een straal van 50, klopt, 60 meter staan, die zijn allemaal in gevaar.
Ja, natuurlijk, absoluut.
Dus, en daar gaat het uiteindelijk over. Hè. En als dat dan, ja, ik zeg het, dat is het geld eigenlijk niet waard om dat risico te lopen.
Geven jullie dan ook opleiding aan die partners waar jullie mee samenwerken om... Hey, want ik vermoed ook wel dat daar bepaalde evoluties in zitten. Hè. Kranen worden denk ik ook steeds beter en anders gebouwd en veiliger gebouwd. Dus ik vermoed dat er toch wel behoorlijke opvolging en opleidingen rond moeten gedaan worden.
Ja, het is te zeggen, ik denk een kraanservice, iedereen in mijn partnernetwerk, die weten perfect waar ze mee bezig zijn. Dat zijn mensen die al jaren in het vak zitten. Die daar ook voldoende ervaring in hebben. Ik heb het zelf ook deels geleerd van mensen die vandaag in mijn partnernetwerk zitten eigenlijk. Daar ben ik me ook gaan informeren. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Wat we wel heel vaak krijgen uit het partnernetwerk is heel specifieke vragen over regelgeving. Zo bestaat er rond bufferflessen bestaat er zo wel wat onduidelijkheid. Hè. Je hebt verschillende types van bufferflessen. En nu ga ik misschien een beetje te technisch worden, maar ik ga toch proberen om het uit te leggen dat het voor iedereen duidelijk is. Je hebt twee types van bufferflessen. Dus bufferflessen, dan spreek ik over een buffer voor een compressor, hè, een 50 liter of een 80 liter fles, whatever. En je hebt daar flessen die voor industriële gassen bestemd zijn. Dat zijn dan de zogenaamde P-flessen. Die moeten in principe om de 10 jaar gekeurd worden. Als je daar ademlucht in doet, ja, op het moment dat er eigenlijk over ademlucht gesproken wordt, moet een fles om de 5 jaar gekeurd worden. Ja. En van het moment dat er sprake is van een fles die gebruikt wordt, dus ademlucht die gebruikt wordt in een duikuitrusting, dan moeten ze dus om de 5 jaar hydrostatisch gekeurd worden. En elke 2,5 jaar na de hydrostatische keuring moeten die een visuele keuring krijgen, de zogenaamde RR. Hè. En daar bestaat dus heel veel onduidelijkheid rond. In die zin, sommige leveranciers van compressoren, die verkopen PFLES'en aan de duikwinkel. Ja. Nu, eigenlijk is dat niet correct, want in een PFLES mag eigenlijk enkel maar industrieel gas in zitten. Dus daar mag eigenlijk geen ademlucht in zitten, want een PFLES die is gefabriceerd, dus die is gemaakt in de fabriek om industrieel gas in te doen. Niet om ademlucht in te doen. Nu, ik denk persoonlijk, ik ben wat dat betreft ook geen specialist, hè, want ik bouw zelf geen flessen natuurlijk. Maar het heeft vooral te maken met de coating die binnenin gebruikt wordt. En, want het procedé van een fles maken, dat is eigenlijk vooral als hetzelfde. Maar ze doen daar heel vaak een coating in langs de binnenkant tegen het roesten. En het materiaal dat voor die coating gebruikt wordt, dat zou schadelijk kunnen zijn in ademlucht bijvoorbeeld. Dus... Ja, als je P-flessen gekocht hebt, ja, dan moeten die eigenlijk gekeurd worden als zijnde P-fles. Maar dan mogen die in principe, dus puur volgens de letter van de wet, mogen die dan eigenlijk niet gebruikt worden voor ademlucht. En daar zit heel vaak toch wel wat onduidelijkheid in. Ook het omslagen van bepaalde flessen. Hè, sommige mensen die gaan dan een duikfles kopen om ze te gebruiken voor de schietsport. En dan denken ze dat ze die fles maar om de 10 jaar moeten laten keuren, want dat is eigenlijk geen ademlucht. Ja, die fles is gemaakt als zijnde een duikfles. Ja, dan wordt die eigenlijk de rest van haar leven gekeurd als zijnde een duikfles. Je kunt van een duikfles geen P-fles maken en omgekeerd ook niet. Van een P-fles kun je geen duikfles maken. Wat dat wel vaak gebeurt, wat dat we wel vaak zien ook, is mensen die een luchtfles gekocht hebben. Dus een fles die eigenlijk bestemd is gewoon voor perslucht. En die daar dan een nitrox van willen laten maken. Dus die daar eigenlijk nitrox mee willen gaan duiken. En dat kan wel. Hè. Dus die omschakeling kan wel in de twee richtingen eigenlijk. Dus je kunt van een nitroxfles perfect een luchtfles maken en omgekeerd. Hoewel dat het niet nodig is van een nitroxfles een luchtfles te maken. Want nitrox wil eigenlijk alleen maar zeggen hè, dat er een verhoogde dosis aan zuurstof, aanwezig mag zijn. Ja. En 21%, dat is ook een bepaald, dat is eigenlijk ook nitrux. Ja, dat is mijn EAN 21 op dit moment.
Ja, helemaal niet meer eens. Oké. Voilà. We maken het bruggetje, we hebben het al een paar keer aangehaald. Fleskeuringen, dat is ook het een en het ander. Wat je zelf zegt, er is heel veel verwarring rond. Komt er nog eens bovenop dat het ook niet echt Europees geregeld is. Het is vaak in veel landen nog op een heel andere manier. Dus wat dat betreft denk ik dat het ook soms moeilijk is om als duiker je duikfles mee naar het buitenland te nemen, omdat er dan andere regels van toepassing zijn. Of telt dat op dit moment niet?
Wel, nu snijden een heel hekel, een heel onduidelijk punt aan, waar dat we denk ik nog 2 podcasts kunnen aan besteden als we daar echt dieper op ingaan. Dat lijkt me niet echt de bedoeling.
Nee, maar toch.
Maar het is inderdaad zo. Hè. Dus in Europa is er een overkoepelende regelgeving. Die is heel beperkt beschreven in een aantal normen. Daar ga ik nu ook niet op inzoomen op die normen, want daar gaat niemand hier echt een boodschap aan hebben. Maar we kunnen dat in een offline sessie zeker wel een keer doen. Ja. Elk land binnen Europa heeft dan de vrijheid, noemt dat dan, om die regelgeving dan te verstrengen. Ja. En dan krijg je dan die situaties waar dat je in België elke we spreken nu puur over duikflessen, ja. We gaan het niet over industriële flessen of whatever hebben, maar een duikfles die moet elke 5 jaar hydraulisch gekeurd worden, hydraulisch of hydrostatisch zoals het dan juist noemt, en elke 2,5 jaar na de hydrostatische keuring moet die visueel gekeurd worden. Ja, dat is de wetgeving in België. Nu, puur praktisch merken we dat heel weinig mensen nog een visuele keuring laten uitvoeren. Een hydrostatische keuring die kost, ik denk, 5 of 6 euro meer dan die visuele keuring, want qua werk is dat eigenlijk evenveel. En als je dus om de 2,5 jaar hydrostatisch laat keuren, ja, dan zijn we ook zeker dat die fles in orde is. Want een visuele keuring, ja, het zegt hetzelfde. Met een visuele keuring weet ik niet of dat die fles klaar is voor verder te gebruiken, klopt, eerlijk gezegd. Ja. Maar bon, dat is een andere discussie. In Duitsland en in Groot-Brittannië hebben ze de Belgische regelgeving gevolgd. En dan heb je Nederland, waar het maar om de 5 jaar een hydrostatische van doen is. Maar een visuele wordt daar enkel maar aangeraden elk jaar. Dus dat is niet verplicht. Dus ook niemand doet dat natuurlijk in Nederland. Hè. Nee. Dat begrijpt je wel. Nee. Dan Frankrijk en Spanje, die hebben het nog een beetje anders gedaan. Die hebben elke 3 jaar een hydrostatische keuring en elk jaar een visuele keuring verplicht. Ja. Dus wat wil dat eigenlijk zeggen? Als jij vandaag met je duikfles die vorig jaar hydrostatisch gekeurd is in België en je rijdt daarmee naar Frankrijk en je keuring is ouder dan 1 jaar, dan gaan ze in Frankrijk waarschijnlijk tegen u zeggen, no sorry meneer, maar die vullen we niet. Ja. Hè? Sommige duikstations zijn daar heel streng in, andere zijn daar iets minder streng in. Maar ik hoor toch heel vaak verhalen dat ze met een auto naar het zuiden van Frankrijk en duikje gaan doen en dat ze ginder flessen hebben moeten huren. Klopt. Want dat ze hun eigen fles niet wouden vullen. Dat gebeurt wel vaak. Ja. Dan hebben we nog Italië, is ook een hele leuke. Italië is het zo dat je 4 jaar na de fabrikagedatum die op je fles staat, moet je eerste hydrostatische keuring laten doen en dan elke 2 jaar. Dus daar is het eigenlijk nog strenger als in België. Wat het eigenlijk ook allemaal heel moeilijk maakt.
Tuurlijk, ja.
Dan krijg ik dus heel vaak vragen van, kan ik dan niet beter mijn fles in Nederland laten keuren? Dan moet ik maar om de 5 jaar laten keuren. Ja, dat klopt. Maar dan loopt je dus het risico, als jij in België laat vullen, dat ze in bepaalde duikwinkels gaan zeggen van, ja, sorry, maar je keuring is verlopen, want elke 2,5 jaar moet die eigenlijk gekeurd zijn. Nog straffer, en dat is eigenlijk het typische aan het verschil tussen de wetgeving of de wetgever en de praktijk. In principe gaat een keuring gaat vooral over het feit dat jij een recipiënt, een fles noemt dat dan, aan het vervoeren bent. Dus een houder onder druk die jij vervoert, die moet gekeurd zijn. Dus eigenlijk kan de politie je morgen tegenhouden als jij gaat duiken in Nederland. De politie kan je tegenhouden. Die ziet een fles liggen en die kunnen vragen waar is je keuringsattest. Ja, of die gaan op het archief kijken. Als die fles niet meer binnen keuring is, dan kan de politie je eigenlijk een boete geven. Ja? En dan wordt het natuurlijk helemaal hilarisch. Stel dat jij je fles in Nederland laat keuren. Om de 5 jaar. En na 3 jaar rijd jij door België met je Nederlands gekeurde fles. Dan zou de Belgische politie je eigenlijk een boete kunnen geven. Nu, het is te gek voor woorden natuurlijk. En ik denk niet dat het in de praktijk ooit al is voorgevallen. Ik heb het toch nog nooit niet gehoord. Maar wettelijk zou het kunnen. Omdat jij dus met die Nederlands gekeurde fles door België rijdt, zou jij in principe een boete moeten kunnen krijgen. Maar ja, dat is te gek voor woorden natuurlijk. Wij werken heel nauw samen met BTV. Dit soort gesprekken hebben wij al tientallen keren gehad. BTV die zitten ook elke zoveel maanden zitten die samen met alle collega's die erkend keuringsorganismen zijn in België. En daar worden bepaalde seminaries ook rond georganiseerd, waar dat dan die discussie op tafel gegooid wordt. Waar dat wij ook voor ijveren samen met BTV en ook nog andere keuringsorganismen in België. Dat is om toch iets wettelijk te regelen rond die kranen ook. Hè? Want iedereen is zich bewust van het feit dat die kraan gewoon het gevoeligste onderdeel op die fles is. Die fles, er gaat zelden of nooit iets mis mee gaan. Als het fout gaat, is het met de kraan. En eigenlijk is daar wettelijk niks rond geregeld. Dus daar wordt heel hard voor geijverd en gelobbyd in de achtergrond. Maar dat komt in C eigenlijk niet zo heel veel van de grond, om het zo te zeggen. Dat zijn discussies die al jaren bezig zijn, waar veel te weinig, in mijn ogen, veel te weinig rond gedaan wordt. En daarom ook, hè, en dat is dan mijn boodschap aan iedereen die het horen wil. Je moet vooral voor je eigen bezig zijn met je eigen veiligheid en met de veiligheid rondom u. Of dat dan nu wettelijk geregeld is of niet. Het gaat hier over veiligheid. En daar zijn wij Belgen heel, heel straf in natuurlijk. Hè. Zo zijn er duizenden voorbeelden van dat iets wettelijk geregeld is, maar in de praktijk is dat dan een hele moeilijke om dat dan te doen. Hè.
Dat achterpoortje vinden we altijd als Belgen.
Ja, voilà, dat is het. Dat is het. En ik vind als duiker, je bent met een risicosport bezig. Voilà. Dus, we moeten een kat en kat noemen. Laat ons op zijn minst ons materiaal veilig houden om zo het risico tot een minimum te beperken. Ja.
Ik denk dat ook heel veel te zoeken is in het feit dat dat ook gewoon vaak vergeten wordt. Hè? Er staat daar een datum ingestampt in die fles. We zijn aan het duiken, de maanden en de jaren passeren. En we zitten daar ook niet altijd naar te kijken. Ik denk dat daar heel veel ook wel zou kunnen opgelost worden. Moesten we dat op een of andere manier gecentraliseerd kunnen bijhouden, welke fles wanneer gekeurd is, dat daar een bepaalde melding van komt, of dat daar, ja, dat je toch op, als duiker wordt gewaarschuwd van kijk, het is de moment om je fles eigenlijk een beetje, zoals dat je auto ook gekeurd moet worden, dat je daar ook een melding van krijgt van kijk, je moet naar de keuring. Klaar. Is ja. daar iets, hè, je zegt van, hè, er is een organisatie die alle belangen wat behartigt daar rond. Wordt daarover gesproken of wordt daarover nagedacht?
Nee, veel te weinig. Ik weet, er zijn collega's van ons die het bijhouden, die ook hun klanten daarvan op de hoogte stellen, als de klant gekend is tenminste. Wij zelf ook. Wij hebben een eigen inventaristool laten ontwikkelen eigenlijk. Waar dat alle flessen die bij ons passeren ook in bijgehouden worden, met serienummer, keuringsdatum, noem maar op. Als wij de klant kennen, want wij kennen ook niet altijd de klant natuurlijk, hè, want vaak komen die flessen via de winkels binnen en sommigen laten het weten, anderen laten het niet weten, sommigen houden het ook zelf bij. Maar van het moment dat eigenlijk er een klant gelinkt is aan een fles via e-mailadres, gaat die klant eigenlijk een maand voor het vervallen van zijn keuring, gaat hij een mailtje in zijn mailbox krijgen, met de boodschap van, hey, je hebt die fles over 2,5 jaar laten keuren via die partner. Het wordt hoog tijd dat je die terug binnenbrengt, want die gaat vervallen. Nu, onze professionele klanten, want we hebben een aantal professionele klanten, beroepsduikers. We zitten met een onderwaterstudio in Vilvoorde, die klant zijn bij ons. Die mensen hebben heel veel flessen in keuring bij ons. Dat is bijna een constante stroom van flessen die daar gebruikt wordt. En die appreciëren dat ook heel, heel fel. Want voor hun is dat ook niet altijd even evident om telkens al die flessen te gaan bekijken. Dus die hebben al hun flessen genummerd. Die nummers die stemmen overeen met wat dat wij in onze database hebben zitten. En die gebruiken eigenlijk onze database om hun flessen op te volgen. En dan weten ze van, ja, reeks 1 tot 37 bij wijze van spreken, die moeten volgende maand binnen voor keuring. Wij gaan die daar dan ophalen enzovoort enzovoort. Dus we hebben daar eigenlijk zelf iets rond gebouwd. Ik vind het voorstel dat je doet nog niet zo fout. Maar er is zeker op een overkoepelend niveau nog niet over gepraat, denk ik, om daar echt iets mee te gaan doen. Ik denk dat dat nog een beetje de ver van mijn bedshow is. Ik denk dat ze op wettelijk niveau eerst iets moeten doen rond die kranen. Dat we daar toch minstens ook wat certificaten, of ik weet het niet. Allee, ik heb daar met BTW, ik zeg het, regelmatig discussies, gesprekken eigenlijk over gehad. Naar opties en mogelijkheden die ik persoonlijk zie. Maar dat is voor mij vandaag het grootste gat in de wetgeving is vandaag
de kranen.
Die kranen, ja. Wat dat eigenlijk geen wettelijke verplichting rond is of rond bestaat. En dan kunnen we alleen maar hopen dat mensen daar op een verantwoorde manier mee omgaan en dan toch elke 2,5 jaar hun kraan ook even mee laten servicen. Ja.
De fleskeuringen, hydraulische keuring zeg je, wat houdt dat juist in? Of wat moeten we daarbij voorstellen? Wat wordt er gedaan met een hydraulische keuring?
Ja, ook dat weer is weinig rocket science. Hè. Dus die fles wordt uit elkaar gehaald, voor zover dat die kan. Hè. Dus die kraan gaat eraf, voetje en netje gaat eraf, handvat gaat er allemaal af dat dat een naakte fles is. Of die wordt bij ons zo aangeboden. Als die interne roest heeft, dan gaan we dat ook behandelen. Hè. Dus dan wordt die intern gezandstraald. En dan zijn die eigenlijk klaar voor de keuring. Wat houdt zo'n keuring nu specifiek in? En ook daar weer gaan we net iets verder dan wat de wetgever voorschrijft. In die zin, er moet een visuele inspectie gebeuren van de schroefdraad. Nu, alle mensen die een klein beetje technisch onderlegd zijn, die mogen mij een keer komen uitleggen hoe dat je visueel kunt controleren of dan een schroefdraad nog perfect in orde is. Ik kan dat niet, eerlijk gezegd. Nee. Als daar kappen in zijn en daar missen een aantal draden in, dan wel, hè, dan is dat een hele duidelijke. Maar heel vaak zie je dat gewoonweg niet, dat schroefdraad versleten is of dat die nog goed is. Nu, daar bestaan bepaalde kalibers voor. Dat noemen ze dan de go-no-go kaliber. Dat kun je daarin draaien en de ene kant moet er perfect indraaien. En de andere kant is dan met een bepaalde marge, hè, dus de maximale marge die op die draad mag zitten. Als die er verder dan 3 draaien ingaat, dan is die schroefdraad eigenlijk niet meer goed voor productie. En dat is ook iets wat dat wij doen, wat dus wettelijk ja, eigenlijk niet verplicht is om te doen, hè, maar wij doen dat wel. Waarom? Ja, dat is net het,
ja, ja, tuurlijk,
het cruciale verbindingspunt tussen uw fles en uw kraan. Als daar iets mis is, je schroefdraad is niet goed meer, ja, dan heb je dus inderdaad de kans dat je een raket op je rug hangen hebt, waar de kraan eigenlijk een kogel is, die vertrekt aan 300 bar. Dus dat is een hele belangrijke. En dat zien we toch wel regelmatig, dat er... ik zal nu niet zeggen 1 op 100, maar 1 op de 1000 toch zeker. Waar dat de schroefdraad dus echt niet meer klaar is om nog gebruikt te worden. Als je dan een klant moet vertellen, dat is natuurlijk geen leuke boodschap.
Nee, want is dat dan afgekeurd fles, nieuwe kopen? Of kan daar opnieuw...
Ja dat is, nee, daar kun je niks aan doen. Ja, allee, dat begrijpt je ook, schroefdraad. Dat kun je niet... Ja, je zou dat helemaal kunnen gaan dichtlassen en dan terug nieuwe schroefdraad intrekken. Maar dat is dan weer niet volgens het correcte procedé allemaal. Dus een fles waar de schroefdraad niet goed meer van is, dat is eigenlijk oud ijzer. Ja. Die moet in stukken geslepen worden en naar de oud ijzermarchant gebracht. En ook daar weer, hè, dat gaat over veiligheid. We hebben er ook al gehad die bij de collega's afgekeurd wordt omwille van schroefdraad. Die klant komt daar dan mee bij ons terecht. Sommigen zeggen het, sommigen zeggen het niet. Maar als ze binnenkomen en ze zeggen van ja, ze hebben die daar afgekeurd omwille van de schroefdraad, maar ik geloof dat niet en dit en dat. Ja, dan pak ik mijn kaliber, ik draai dat erin en dan kunnen ze het ook met hun eigen ogen zien. En wij gaan die fles dan natuurlijk ook niet goedkeuren. En ik ga ervan uit dat dat omgekeerd ook gebeurt. Ik weet dat er een aantal collega-keurders zijn die niet zo nauw nemen met je schroefdraad en die dus effectief de wettelijk verplichte visuele inspectie doen. Maar ja, de gevolgen daarvan, ja, daar ga ik ook geen tekeningen bij maken. Nee, dat is ook weer een hele gevaarlijke, waar dat de wetgever voor mij ook weer een stuk tekort schiet, wat dat betreft. Ja. Maar dan komen we weer terug in heel die discussie van wel of niet, of whatever. Ja. We weten enkel dat wij het op een correcte manier doen en een aantal van onze collega's doen het ook op een perfecte manier zoals het moet zijn, waar dat eigenlijk de veiligheid van die duiker die dat materiaal gebruikt vooraan staat, hè, en al de rest is bijzaak.
Ja. Ja. En dan de fles eenmaal van binnen helemaal proper maken?
Ja, dus fles van binnen gereinigd, hè, eventueel intern gestraald als dat nodig is. Als we flessen zien die heel vettig zijn van binnen, omwille van compressorolie of nog restanten van vorige keuringen met paraffine, dan worden die ook intern uitgestoomd. Dus dat wordt eigenlijk ook weer een ontzettend product ingespoten en dan wordt dat met water van 140 graden uitgespoten, zodat die terug... clean is, dan gaan die naar de testbank als die klaar zijn. Dus als die de schroefdraad oké is en intern zijn die wat gereinigd, dan komen die aan onze testbank terecht. Daar worden die gevuld met water. En dan worden die op druk gezet. Dus anderhalve keer de werkdruk. Dus een 200 bar wordt op 300 bar afgetest eigenlijk. Maar meestal staat een testdruk ook vermeld op het ogief. Als je een ogief bekijkt, je hebt daar een werkdruk op en een testdruk. Soms ligt een testdruk zelfs hoger dan anderhalve keer de werkdruk. Maar dat hangt puur van de fabrikant af. Mm-hmm. Dus wij volgen ook wat de fabrikant omschrijft. Puur wettelijk is het eigenlijk anderhalve keer de werkdruk. Maar we volgen gewoon wat de fabrikant voorschrijft. Dat is het eenvoudigste. Dan wordt die eigenlijk op druk gezet terwijl er water in zit. Waarom zit daar water in? Omwille van het feit, hè, met heel het zuurstof zuiver zijn, gebruiken we water. Dus daar heeft zuurstof niet echt een vat op water. Dat is één zaak. En twee, ja, water is bijna niet samen drukbaar. Moesten we dat met lucht doen, ja, dan loop je het gevaar. Als die fles, als daar iets mis mee gaat, ja, dan heb je opnieuw die bom, hè. Als het met water gebeurt, ja, dan is dat even een knal, want ja, dat staat toch ook wel op 300 of 400 bar. Dus dat is even een knal, maar er is eigenlijk geen gevaar aan verbonden. Eens dat die knal er geweest is, ja, is die een druk weg en meer gebeurt er eigenlijk niet. Nee. Die blijven dan ongeveer 30 seconden op druk staan. Dus wettelijk, hè, moeten ze 30 seconden op die een hogere druk blijven staan. Druk wordt terug afgelaten, water wordt uit de flesje geduwd met lucht. Dan gaan wij eigenlijk nog een keer nastomen. Dus we blazen daar ook nog eens stoom in van 170 graden. Dat heeft dan vooral te maken ook weer met het zuurstof schoonmaken van die binnenkant. Moest daar nog ergens olie of whatever in achtergebleven zijn? Want wij hergebruiken ons water ook tijdens een keuring. Dus dat zou eventueel kunnen dat er ergens een vervuiling is die dan toch in de fles terechtgekomen is, hoe minimaal dan ook. Je stoom gaat ervoor zorgen dat al die vervuiling eruit is. Ook bacterieel gaat alles dood zijn. Ja. Stel dat er ergens iets in een fles terechtgekomen is van bacteriën. Ja, met daar gewoon water in te doen en die een keer leeg te kappen, zijn die bacteriën natuurlijk niet weg. Als wij daar 170 graden stoom inblazen, ja, dan is alles dood. Ja. Hè. Daarna worden die opnieuw gedroogd. Die worden eigenlijk gestoomdroogd. Hè. Dus eens dat de stoom klaar is, dan blazen we er nog wat droge lucht in. En dan zijn die op een paar seconden zijn die eigenlijk kurkdroog van binnen. Zo krijgt die roest ook geen kans om in gang te zetten. Dan worden die terug verzegeld met een plakbandje, oftewel de kraan erop en onmiddellijk terug op druk. En dan zijn die weer klaar voor 2,5 jaar gebruik.
Ja. Ik had het strak gehoord, hè. De voet wordt er ook afgehaald. Dat is ook vaak een bron van roest, hè, langs de buitenkant dan. Hè. Ja. Dat is toch ook wel iets dat vaak mensen vergeten, hè?
Ja, dat klopt. Dat zien we ook heel vaak. Hè. Dus voeten in alle vormen en maten verkrijgbaar. Soms heel compact, soms heel open. Soms heel goede kwaliteit, soms heel slechte kwaliteit. Wat is voor mij heel slechte kwaliteit van voet? Dat is een voet waar dat het water niet goed kan uitlopen. Die een echt heel nauw aansluit met de fles. Ja, er blijft altijd een klein beetje vocht tussen staan. Bij de nieuwste flessen stelt zich probleem dan wat minder, omdat de kwaliteit van de lakken is wel heel hard omhoog gegaan ten opzichte van vroeger. Maar de oudere flessen, waar dat de lak van wat mindere kwaliteit aan het worden is, ja, die beginnen allemaal te roesten op die voet, want daar blijft water in staan, de water begint in te vreten. Ja, en op den duur is dat nog één grote roestvlek. En dat kunnen we dan ook weer heel gemakkelijk behandelen door dat wat af te schuren of te stralen. En dan kunnen we dat ofwel met zo'n... met een gewone anti-roestlak behandelen. Of je kunt ze volledig laten. Als ze echt te ver door is, ja, dan zijn er heel veel klanten die dat ook volledig laten zandstralen en terug poederlakken. Ook daar kunnen we een hele podcast aan spenderen, denk ik.
Ja, want ik denk dat het ook niet echt aangeraden is om dat zelf te doen, hè, buitenkant spuiten, hè? Of wel?
Ja, het kan, hè. Het kan, hè. Want jij kunt jij in een doe-het-zelf kun je een potje hamrit gaan halen en die met de hand schilderen. Of jij kunt jij een spuitbus gaan halen en die zelf lakken langs de buitenkant. Natuurlijk, ja, de kwaliteit van die lakken, dat is natuurlijk niet hetzelfde als een poederlak of een ingebakken lak, hè, want dat hoeft daarom niet altijd poederlak te zijn, want poederlak heeft ook wel bepaalde nadelen natuurlijk. Als je ergens roest hebt aan je fles, scheurt dat een beetje af met een staalborsteltje, zet daar wat hamrit op, dat terug afgedekt is. En dan gaat die fles weer een jaar er tegen kunnen. Die roestplek gaat niet groter worden, dat kan ik u garanderen. En als die hamrit wat afgesleten is, ik zeg nu hamrit, want er zijn duizenden en één merken die wat anti-roest verven hebben. Maar een jaar houdt dat wel. Dat zien we ook wel. Want we gebruiken dat zelf ook wel af en toe. Een fles die hier of daar echt wel lelijke plekken heeft, waar dat echt de lak eraan afpellen is en die begint te roesten. Ja, dan schuren we dat ook een beetje op vraag van de klant natuurlijk. En dan behandelen we dat ook. En dan blijft dat weer een jaar, anderhalf jaar, blijft dat dan weer wel oké. Als je poederlakt, ja, dan moet je ervan uitgaan, een goede poederlak. En we werken daar samen met een partner die er ook al een aantal jaren ervaring in heeft en die een heel concurrentiële prijzen heeft. En we zien toch wel die poederlakken dat we laten doen hebben, ja, 4, 5 jaar toch wel gemakkelijk dat die kwaliteit echt wel goed blijft. Ja. Dat is dan het verschil, ja, als je met spuitbus, ja, dat is kunst en vliegwerk, laat het me zo noemen, maar ja, oké, dat zet je een jaar safe, maar na een jaar, ja, zet je terug naar af natuurlijk, ja. En moeten terug behandelen, ja. Maar dat maakt ook deel uit van de onderhoud van die duikfles natuurlijk.
Klopt. Wat is hier de prijs voor een hydraulische of een keuring te laten doen bij jullie?
Ja, wel, die vraag krijgen we ook heel vaak. Als je echt puur de keuring doet, dan betaal je €39. Hè. Dus gewoon een naakte fles binnenbrengen die volledig in orde is, dus waar dat we niet moeten zandstralen, waar dat we eigenlijk geen werk aan hebben, dat is €39. Wat dat we ook zien, is dat 1 op de 3 flessen intern toch wel roest heeft. intern stralen, hè, dat heb ik dus straks al gezegd, dat kunnen we ook. Dat kost 15 euro, dus dan komt er 15 euro bij. Als we de kranen moeten servicen, ja, afhankelijk van welke kraan dat erop staat, hè, een enkele kraan, een dubbele kraan of een dubbelset met of zonder manifold, hè, betalen dan ook weer bij. En ja, lakken, dat is dan nog eens apart. Nu, in de meeste gevallen zit er zo een volledige keuring van een duikfles met een dubbele kraan, zit er zo ja, tussen de 70 en de 80 euro. Ja. Een beetje afhankelijk moeten we ze stralen of niet, maar zitten tussen de 70 en de 80 euro. Eigenlijk.
Ook daar weer, eigenlijk, 70, 80 euro, daar gaat uw leven of althans uw veiligheid ook weer niet van laten afhangen, vind ik, hè, persoonlijk. Hè.
Ik zou dat persoonlijk niet doen. Nee,
dromen. Alright. Tom, heel hartelijk bedankt. Ik denk dat we heel veel informatie hebben gekregen. Ik denk dat het sowieso zeker nuttig is om, als de luisteraars of kijkers vragen hebben rond dit thema, dat ze jou kunnen contacteren. Vertel eens, op welke manier kunnen ze dat het beste doen?
Goh, verschillende manieren. Ze kunnen bellen. Onze telefoonnummer staat op de website. Via de Facebook kunnen ze mij contacteren. Ze mogen een WhatsAppje sturen, een mailtje, whatever. Eigenlijk via alle kanalen zijn we bereikbaar.
Ja, en de website is www.scubatechnics.be.
Ja.
Voilà. Perfect. Goed. Heel hartelijk bedankt voor deze super, super interessante uiteenzetting rond het keuren van kranen en het keuren van duikflessen. Ik denk dat dat iets is dat we als elke duiker nu zeer bewust moeten mee beginnen omgaan, als dat nog niet het geval zou zijn. Voor mezelf, ik ga daar nu werk van maken om ook mijn kranen de juiste onderhoud te geven, want ik moet echt eerlijk toegeven dat dat iets is dat inderdaad bij mij een beetje in de vergeethoek is terechtgekomen. Ten slotte wil ik onze luisteraars bedanken om weer naar deze alweer 16e aflevering van de podcast te luisteren. Zijn jullie enthousiast over de podcast? Deel hem zeker onder jullie duikvrienden. Volg ons zeker ook op Spotify, YouTube en Apple Podcast en Google Podcast, want daar zijn we te vinden. En voor de rest, ja, als jullie ons willen steunen, als jullie zeggen, we willen mee de podcast gaan promoten, kijk eens op onze website bij de merchandising. Leuke t-shirtjes, leuke sweaters. En om af te sluiten, gaan we weer een klein visje datje van Thomas van Puinbroek krijgen. En gaat hij iets vertellen over een klein visje of een ander onderwaterwezen. Alvast bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
Hey, hier ben ik weer. Vandaag gaan we het hebben over de sepia. Nu, er zijn heel veel verschillende soorten sepia's, maar dus ik ga sepia algemeen gebruiken. Nu, wat wil ik daarover vertellen? Wij kennen natuurlijk allemaal onze sepia in de Oosterschelde, maar er is zo een interessant weetje over die dieren, voornamelijk over de mannen. Nu, de mannen, de dominante, de grote mannen, die leven in een harem. Dat kan één vrouwtje zijn, dat is maar een zielige harem, maar dat kan tot 10 vrouwtjes gaan, dat kan een hele grote harem zijn. En dan heb je als dominante man natuurlijk wel heel veel werk om je harem te verdedigen tegen andere opdringerige, kleinere mannetjes en zo. Maar die kleine mannetjes, die willen natuurlijk ook paren. En die hebben geen harem. Dus wat moeten die doen? Die zijn heel slim. Nu, octopussen in het algemeen, inktvissen, octopussen, zijn veel slimmer dan we denken. Dus ik zou zelfs ervoor zeggen, veel slimmer dan sommige mensen. Maar, dus die sepia's zijn geweldig slim en die hebben een hele leuke tactiek gevonden om toch te kunnen paren. Dus we hebben onze dominante man met zijn harem, 5 vrouwtjes. En dat kleine mannetje, dat wilde ook paren. Wat gaat die doen? Die gaat zich vermollen. Die gaat zich verkleden als een vrouwtje sepia. Die gaat zo de harem binnenglippen bij dat dominant mannetje. In sommige gevallen gaat hij zelfs paren met dat dominante mannetje om te overtuigen van, hey, hallo, ik ben een vrouwtje. Maar niet altijd. Dus soms glipt hij gewoon binnen in die harem. Gaat hij de helft van zijn lichaam vermollen als een vrouwtje, de andere helft als een mannetje. Naar gelang waar het vrouwtje en het mannetje zit. Dus die gaan zijn lichaam echt gewoon verdelen, man-vrouw. Maar wat gaat die dan doen? En dat vind ik echt geweldig. Die gaat achter de rug van dat dominant mannetje bij die vrouwtjes het sperma verwijderen van die dominante man. En die gaat zijn eigen sperma implanten bij dat vrouwtje. Dus ja, wie niet sterk is, die moet maar slim zijn. Hè? Voilà, dat was een kort weetje, maar ik vind het persoonlijk wel een heel leuk. Tot de volgende keer!